Ik ben Jana de Wilde en ik identificeer me als een Ravenclaw.
Binnenkort, op 21 november 2021, zal het precies 20 jaar geleden zijn dat De Steen der Wijzen uitkwam. De allereerste Harry Potter film, uiteraard geïnspireerd op het gelijknamige boek van J.K. Rowling. 20 weken lang, 20 afleveringen lang, tot aan die 20ste verjaardag van De Steen der Wijzen, neem ik u met heel veel plezier mee terug naar Hogwarts met een Sorting Hat op uw hoofd om voor eens en voor altijd te ontdekken welk huis het jouwe zou kunnen zijn. En mijn gewillig slachtoffer van vandaag zit hier bij mij in de studio. Je kan haar kennen als de vrolijkste Sam van Q-Music. Van maandag tot donderdag houdt ze de nachtravengezelschap tussen 10 en 12. En op vrijdag ontpopt ze zich tot vriendin van de vrijdag op de radio. En daarnaast doorbreekt ze ook met de regelmaat van de klok alle mogelijke taboes door het openlijk over haar traject als transvrouw te hebben. Ze presenteert de sekspraat op Q-Music. En ze geeft queer sex education aan iedereen die ervoor openstaat. Ik ben zo ongelooflijk content als hier is. Jana de Wilde.
Amai, wat een introductie.
Hallo, welkom.
Dank u. Heel tof dat ik dit kan doen. Als je over Harry Potter kunt praten, dan, sorry, bel mij en ik ben hier.
Dat is de feedback die ik geregeld krijg, wat ik ongelooflijk tof vind. Ik ben zo ongelooflijk content dat je hier wou zijn. Want ja, Jana, de liefde voor de radio en audio, dat is al, ik denk, al om geweten. Die is al jaren duidelijk. Je hebt logopedie gestudeerd. Je maakt al meer dan 10 jaar radio, zowel lokaal als nationaal. Wij kennen elkaar eigenlijk dankzij dus de jaren op de studentenradio, Urgent FM.
Ik ben radio beginnen maken door jou.
Ah, dat is waar! Ja. Ja, ik vergeet dat dus altijd, maar dat is waar. We hebben ooit samen in een radiokot gezeten.
Ja, ik weet nog dat ik een workshop radio deed en jij gaf die. En dat was voor mij compleet nieuw toen. En ik keek zo naar je op, nog altijd trouwens.
Maar.
En ik dacht, amai, wat die doet, dat wil ik ook doen.
Oh my god, ja. Zalig. Ah, wel, dus kijk, maar die liefde voor radio, dat was duidelijk. Dat adem jij, dat straal je uit. Maar de liefde voor Harry Potter, waar is die begonnen?
Eigenlijk vrij laat. Ik weet dat toen ik 9 of 10 was of zo, dat mijn pa al regelmatig eens zei van, zeg, Harry Potter, is dat niks voor u? Ik hoor dat heel veel andere mensen daarnaar kijken, hè, want dat ging dan vooral over de films, de boeken, dat kwam later pas. Maar ik had zoiets van, ik vind dat eng, dat gaat niet tof zijn.
Dat is niks voor mij. Ik weet niet of jij dat gehad hebt. Ik heb heel lang zo'n soort van verzet daartegen gehad. Ja. Omdat ik zoiets had van, Harry Snotter, iedereen is daar dat je denkt van, dat gaat zo een of andere stomme hype zijn en ik ga daar niet aan meedoen. En dan achteraf denk je, jij stomme geit.
Ja, exact hetzelfde eigenlijk. En dan op een bepaald punt dan toch zo is het gewaagd, hè, die eerste film opgezet. Dat toch gezegd van, allee, pak, kom, zet hem op, hè, 2 uur, zoveel tijd geef ik u en dan zal ik beslissen. En ik denk dat ik dan blijven kijken ben tot het punt, allee, de vierde film was toen net uit of zo, tot daar, gewoon aan één stuk door.
Omdat en vanaf dan ook de boeken inhaalmanoeuvres. Ja, same. Ja, inhaalmanoeuvre gedaan. En dan, wat bij mij dan gebeurd is alleszins, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik was dan ook echt ineens volledig om. Dus dan was ik ineens van 0 naar 100 ook. En dan dacht ik moet al die boeken lezen. En ik moet dat. En dan echt tot 's nachts opblijven, bij wijze van spreken, om ze allemaal in één ruk te kunnen uitlezen.
Ja, ik weet nog dat ik tegen ons ma dan zei van, ik wil die boeken. Jij moet dat gaan halen in de bibliotheek, ik wil dat lezen. Ze liggen daar, op dat vak, dus je moet er maar gewoon naartoe gaan. Het gaat niet veel tijd kosten en je pakt ze mee. En dan heeft hij dat gedaan en dat waren dan de Nederlandstalige boeken uit de kindercollectie van de BUB van Gent. En ik ben daar meteen in beginnen lezen. En als we dan op school een boekbespreking of zo moesten doen, dan was een Harry Potter boek altijd het eerste dat ik voorstelde.
Uiteraard. Ja. Ben je op een gegeven moment overgeschakeld op het Engels dan?
Ja, ik denk vanaf ik dan in het tweede of derde middelbaar zat of zo, dan pas ben ik richting Engels gegaan. Dus ik heb ze wel eerst allemaal in het Nederlands gelezen en ze ook allemaal cadeau gekregen in het Nederlands. En dan ben ik terug naar de BIEB gegaan, om ze dan in het Engels te gaan ontlenen en dan ook te gaan kopen in het Engels. Ja.
Dat is echt een nieuw level nerdery. I love it. Jana, jij was eigenlijk Wat ik ontzettend tof vind, jij was eigenlijk al meteen, vanaf dat ik zei ik maak een Harry Potter geïnspireerde podcast, jij was meteen enthousiast, waarvoor dank. Maar jouw lief was eigenlijk aanvankelijk, die stond daar minder om te springen. Hè? Die was daar iets minder content mee.
Ja, dat heeft twee redenen. Eén, zij voelt het gewoon niet met de hele Harry Potter universe. En ze is daar niet mee opgegroeid, ze heeft dat nooit gekend. Dus ze snapt de hype of zo daar rond niet. En dan is er nog een tweede stukje en dat heeft te maken met de auteur, met J.K. Rowling. Zij heeft een tijdje terug transfobe uitspraken gedaan op Twitter. Ik denk dat dat ging over een artikel die ze gedeeld had. En daar stond in de titel People Who Menstruate. Dus mensen die menstrueren. En Rowling had daar iets op gereageerd van wacht, daar was een naam voor mensen die menstrueren. Ah ja, juist, vrouwen.
Ja.
Ja. Dat is waar, maar daardoor sluit je wel een hele grote poelen aan bijvoorbeeld trans mannen uit die ook nog menstrueren, maar geen vrouw zijn. En dat begrip bij haar kwam niet zo goed door of zo. En daar heeft ze een tijdje toch nog wel fel op verder gereageerd. Van ja, maar guys, het zijn toch gewoon vrouwen en zo. En dat is wel bij een heel groot deel van de trans community in het verkeerde keelgat geschoten.
Ja. Zij zei, hè, inderdaad, dat zijn toch gewoon vrouwen klaar. Maar zo simpel is het uiteraard niet. En de mensen die op dat moment zich aangesproken voelen, die... ja. Die zijn dan waarschijnlijk ook wel heel teleurgesteld in haar als auteur. Snap je die reflex ook van jouw lief, dat hij zo denkt van... Ik vind eigenlijk dat je aan zoiets niet moet meedoen?
Ja, absoluut. Zeer zeker. Allee, ook ik was aangesproken, hè, want ik ben een vrouw, maar ik menstrueer ook niet. Dus er zijn ook sowieso heel veel cisgender vrouwen die niet menstrueren. Dus ik begrijp heel goed dat een bepaalde gevoeligheid heeft en dat je daardoor zoiets hebt van mijn support voor die persoon, voor wat hij nu aan het zeggen is, die verdwijnt, die is gedaan. En ik ga ook niet meer, zoals ik misschien vroeger wel heb gedaan, Rowling gaan prijzen voor haar proactieve beleid, bijvoorbeeld in LGBTQ rights. En met dan Dumbledore, die al dan niet een gay personage zou geweest zijn, waar ze toch zo wat mysterieus over deed, dat ik nog dacht van oké, cool, en daar zit iets in. Ja. Nu ga ik dat niet meer gaan doen, omdat ik ook wel weet wat haar idee of zo is, verder daarin is, in dat thema.
Ja.
Maar voor mij betekent dat daarom niet het einde van de dingen die ze gemaakt heeft. En de dingen waar ik als kind, en eigenlijk zelfs tot een groot stuk van mijn jongvolwassenheid, heel veel aan gehad heb, waar ik me heel hard in thuis gevoeld heb ook.
Ja.
Dat zou ik heel jammer vinden om dat stuk dan volledig te cancelen.
Ja, want ik wou inderdaad zeggen, je bent het uiteraard niet 100% eens met dat standpunt, want anders stond je hier ook toekoer niet. In hoeverre kan jij dan bijvoorbeeld de auteur, J.K. Rowling, die dan in een zekere zin problematische uitspraken heeft gedaan, kan jij dat loskoppelen van de content die zij eerder gemaakt heeft? Of waar houdt dat dan op? Ga je bijvoorbeeld zeggen, ik ga nooit meer nieuwe boeken van haar kopen, maar dat universum heeft wel een plekje in mijn hart? Of hoe werkt dat dan?
Ik denk dat het vooral iets is van... die uitspraken die ze gedaan heeft, die zijn heel kwetsend geweest. Maar die vertrokken bij haar wel vanuit een soort van ideologie waar zij dan weer heel hard achter staat. En dat zijn dan de vrouwenrechten bijvoorbeeld. En het feit van... Ja, maar wij zijn vrouwen, hè, ze is ook grotendeels feministisch wel. Wij staan achter vrouwen. En daardoor is die tweet wel zo van, waarom benoemt je dat niet gewoon als zijnde hoe het is? Hè, mensen die menstrueren, dat zijn vrouwen. Dat vertrok vanuit haar ideologie, die ergens ook wel een heel positief iets is. Maar ze heeft daardoor wel een andere groep gekwetst, waar ze zelf minder voeling mee heeft. En daar is ze in de fout gegaan door dat niet te accepteren of niet te luisteren naar die groep en daar zelf uit te leren. Dus ik geloof niet dat zij als persoon inherent slecht is daardoor. Zij heeft gewoon bepaalde fouten gemaakt. En ik weet niet of ze het ooit gaat kunnen rechtzetten of zo, of dat ze er ooit in gaat evolueren. Maar het is niet dat het een slechte persoon is.
Eigenlijk is haar grootste fout dat ze niet geluisterd heeft op het moment dat iemand heeft aangekaart van ja, maar Rowling, je bent daarmee wel, hè, als je het zo benoemt, dat is wel heel kort door de bocht. En luister naar de mensen die willen gehoord worden, die jou daarin willen onderwijzen in een zekere zin. En zij heeft op een bepaald moment haar put eigenlijk dieper gemaakt in plaats van die luisterende reflex misschien op te nemen.
Ja, en ik denk dat dat een reflex is die heel veel mensen hebben, omdat ze zo niet beseffen dat ze een bepaalde fout aan het maken zijn en daardoor denken, ik ga me beginnen verdedigen. Dat gaat het beste zijn. Ik ga allemaal argumenten beginnen opsommen, waardoor het misschien geen fout is. Terwijl soms is het gewoon beter om gewoon echt te zeggen, het was fout.
Ik weet
fout.
Het niet. Ja, ik weet er niet genoeg van. Ja.
Dus ik geef mijn stem aan anderen. Maar om dan terug te komen op de vraag, de universe die ze gemaakt heeft, way voor die uitspraken, daar heb ik mij altijd heel goed in gevoeld. Maar echt heel, heel, heel goed. Dat heeft heel veel bepaald in hoe mijn ontwikkeling geweest is. En was een soort van safe haven of zo, waar ik altijd in terecht kon. En dat heeft veel voor mij betekend.
Dus voor jou blijft dat universum op zichzelf wel die waarde, die warmte, die inclusiviteit hebben?
Absoluut. En ik ga er nu gewoon altijd, daarom is het ook goed dat we dit nu even bespreken, ik ga er wel altijd die voorzichtigheid bij zetten van kijk, het universum, super top. Er zijn ook wel dingen gebeurd die mij persoonlijk raken en waar ik niet achter sta. Dus ik hoop dat daar evolutie in zit. Dat zien we wel weer. Maar ik laat ook wel het universum in zijn waarde. Ik probeer daar heel neutraal, heel, heel, heel rustig naar te kijken of zo. En dat maakt mij het vrolijkste.
Ja. Ik vind dat al heel Ravenclaw eigenlijk. Want dat is heel analytisch hoe jij daar naar kijkt.
Ik denk daarover na.
Nee, maar ik snap dat wel. Want ik heb inderdaad, hoe ik het ook zelf heb ervaren, was, en dat klinkt misschien zo wat overdreven, maar ergens was dat een klein beetje een rouwproces precies, waarin dat ik afstand moest nemen van, want aanvankelijk dacht ik ook, al heel Joanne K. Rowling, en wat een topwijf. En dan zie je van, your fave is problematic. Ze heeft zo'n paar dingen gezegd of gedaan waar je eigenlijk niet 100% kan achterstaan. Maar die boeken die blijven inderdaad wel altijd een beetje een plekje hebben in mijn hart ook. Wat ik mijzelf persoonlijk ook afvroeg, van op een bepaald moment is J.K. Rowling zich gaan roeren in een debat rond gender, seksen, genderidentiteit. Ik vermoed ook wel dat zij in een zekere zin haar research wel gedaan heeft. Maar ze heeft inderdaad wel onwetende dingen gezegd of dingen die niet bepaald op wetenschap gefundeerd zijn. Op welk moment moet je dan eigenlijk als cis-persoon zeggen, als persoon die eigenlijk wel niet die worstelingen heeft doorgemaakt of daarmee geconfronteerd is, op welk moment moet jij dan als cis-persoon zeggen van oké, ik houd gewoon beter mijn mond?
Eigenlijk vrij snel al.
Ja.
Eigenlijk vrij van in het begin. Het kan heel goed zijn dat ze research gedaan heeft en dat ze daar dingen uit bij geleerd heeft. Maar het toont het wel niet aan in de uitspraken dat ze doet, dat ze veel bij geleerd heeft. Want anders zou ze misschien wel doorgehad hebben van dit is eigenlijk niet oké wat ik aan het doen ben. Dus ik denk dat je als cispersoon over transrechten, waar je zelf weinig voeling bij hebt en niet zoveel over weet, gewoon meteen eigenlijk het podium moet geven aan hen om het uit te leggen. En als je dan nog zoiets hebt van oké, ik begrijp het niet helemaal of het is toch niet helemaal zoals ik erover denk, maar ik snap nu wel dat dit kwetsend is en dat dit niet fijn overkomt, dan stopt het daar eigenlijk al gewoon voor jou.
Ja. Ja, dus wat veel sneller eigenlijk die reflex moeten hebben van ik moet in dit geval meer Ravenclaw zijn, meer de feiten erbij halen, meer inderdaad de stem geven aan de mensen die het wel, die daar verstand van af hebben.
Ja.
En ik moet misschien mijn platform gebruiken, want ik denk dat dat ook het meest pijn heeft gedaan. Dat heel veel mensen zich inderdaad heel welkom hebben gevoeld in het universum dat ze hebben gecreëerd, om dan een soort van slap in the face te krijgen van ja, maar jij bent eigenlijk niet welkom in mijn universum.
Het doet vooral pijn dat ze zo hard geprobeerd heeft om haar eigen standpunt te verdedigen, opnieuw en opnieuw en opnieuw geprobeerd heeft om duidelijk te maken van nee, dit is hoe ik erover denk en dit is wat het moest zijn. En als ze dat nu bij één keer had gelaten, dan wisten we dat standpunt. Maar nu heeft ze er eigenlijk een toren rondgebouwd rond het standpunt dat het heel moeilijk af te breken is.
En dan heeft ze er ook nog, want op een gegeven moment heeft ze een essay geschreven waarin dat ze probeerde te verklaren waar haar gedachtegoed vandaan kwam. Dus ze heeft gezegd, ze heeft dat inderdaad een beetje verpakt als feminisme. In die zin dat ze gezegd heeft van ja, kijk, ik kom uit een verleden met huiselijk geweld. Ik maak mij vooral zorgen om vrouwen. Ik maak mij vooral zorgen om het feit dat stel dat vrouwen, of stel dat mannen bijvoorbeeld zich gewoon zonder boe of ba kunnen zeggen ja, maar ik voel mij nu een vrouw, dus ik mag deze vrouwelijke kleedkamer in. En dan gaan er allemaal vrouwen in elkaar gemapt worden en zo. En dat vertrekt vanuit een zogenaamde bezorgdheid. Maar de wetenschap ondersteunt dat van geen kanten. Mm-hmm. Dus ik probeer gewoon even advocaat van de duivel te spelen. Hè. Kan je in een zekere zin voorstellen dat Rowling misschien ook te hard is aangepakt? Of is dat onzin? Of is het niet hard genoeg?
Dat vind ik moeilijk om daar een uitspraak rond te doen. Omdat ik ben op het punt dat ze eigenlijk die uitspraken beginnen doen is, ben ik ze een beetje gaan negeren. Dat ik gewoon zoiets had van, ik hoef dit niet te horen. Ja. Ik weet wat dat gaan doen, zijt. Voor mij is het klaar. Ik snap dat ze vertrekt vanuit iets dat voor haar heel nobel is en waarmee dat ze duidelijk een positief punt wil maken. Maar ze is daarmee gewoon een heel groot deel van de personen vergeten en beginnen uitsluiten onderweg. En daar had ze een zijpad moeten nemen om zichzelf te educaten en terug te keren naar de hoofdroute met die nieuwe info. Ja. Maar ze is gebleven op dat zijpad.
Ik heb het gevoel dat essay ook, want ze heeft daarna is ze dan eigenlijk ook nog een soort van kruistocht begonnen voor de vrije meningsuiting, mm-hmm. die dat daar dan soort van een verlengde van was, omdat ze zei van ik word hier te hard aangepakt en je moet toch zo'n dingen kunnen benoemen zeker. En ik had heel hard het gevoel dat wat zij zei, omdat al heel snel duidelijk was dat dat wetenschappelijk niet onderbouwd kon worden, dat dat heel makkelijk onderuit kon gehaald worden. Ik had heel hard het gevoel dat zij die verklaringen deed vanuit haar onderbuik, vanuit een bepaalde angst die niet zo gefundeerd is. En dat is eigenlijk wat jij zegt, het moment waarop je moet zeggen, ja, maar we pakken de feiten er even bij.
Ja, ik denk dat de angst die zij voelde op dat moment, want dat is ook weer wat ik denk, hè. Ik weet niet wat er in haar hoofd op dat moment omging. Heel veel rare dingen alleszins. Zo wat de angst van, oh nee, ze gaan proberen. Het ding waar ik heel hard in geloof, ze gaan dat proberen neerhalen voor mij. Ja. Ze gaan het vechten voor vrouwen, wat ik eigenlijk probeer te doen, dat gaan ze proberen neerhalen. Maar dat was niet wat er aan het gebeuren was. We wouden eigenlijk een stukje toevoegen van, het is heel goed dat je dit aan het doen bent, maar je vergeet een poelen.
Ja. Rowling, je zei een paar mensen vergeten. Ja, en trans-exclusief feminisme is eigenlijk ook geen feminisme.
Ja, er staan daar nog zo'n paar mensen voor de poort, die dringend daar nog te wachten.
Ja, wij willen ook rechten.
Voilà, ja. Dat, ja. En dat is ergens vergeten, maar ik denk dat zij dat binnengepakt heeft als een soort van angst tegen wat dat zij aan het verkondigen was.
Ja.
Maar dat was niet. Het was plus en plus.
Ja,
en niet
het een sluit
plus.
Het ander niet uit. Ja.
Voilà, en dat is ze ergens vergeten. En ik wou dat ik het daar nu gewoon kon
dat
zeggen.
Dat gewoon kon zeggen, maar Joanne,
het is niet zo moeilijk.
Dat is niet zo moeilijk.
Het is echt gewoon
nee.
Dit. Ja.
Nee, want daar ben ik. Ja. Ik vraag me inderdaad ook af, want ik heb het heel moeilijk, en dat is zo'n beetje een fenomeen van vandaag natuurlijk, ik heb het heel moeilijk met het fenomeen van cancel culture, omdat wat jij zegt klopt volgens mij ook wel. Volgens mij is dat is niet Voldemort, hè. Dat is niet iemand die super de wereld wil domineren en inherent slecht is. Dat is gewoon iemand die waarschijnlijk op dit moment nogal onwetend is. Mm-hmm. En op dit moment ook jammer genoeg er niet voor open staat om die andere dimensies toe te laten of zoiets. Ja. Als dat logisch is.
Ja, ik denk dat mij persoonlijk dat wel zou belemmeren om nu bijvoorbeeld een nieuw materiaal van haar te kopen. Omdat ik zoiets heb van, nee, je moet eerst wel eens nadenken, hè, waar dat je staat in het leven. Want op dit moment ben ik niet akkoord met hoe dat jij tegenover bepaalde dingen staat. Ik geloof in alles, bij elk soort rechten, waarbij er een acceptatie moet gebeuren, dat een proces is en dat dat bij iedereen een ander proces is. Bij de ene persoon gaat dat heel snel, die begrijpt dat meteen. Bij anderen duurt dat heel lang, bij sommigen gebeurt het nooit. Als J.K. Rowling nu iemand wordt waarbij het heel lang duurt gewoon, maar het komt ooit wel, dan is dat een stap voorwaarts.
En dan ben je bereid om die deur weer open te zetten.
Ja.
En te zeggen, oké, J.K., let's discuss
absoluut.
This.
Ja. Als het oprecht uit zichzelf komt, ja. Als het niet gewoon is van, oké, dat de PR heeft gezegd
gewijs.
Van, Rowling, you really need to do this.
Because, uw boek verkoopt slecht. Zeg dat eens een keer, sorry.
Ja. Dan niet, maar dan als niet. Het echt uit zichzelf komt, dan is dat wel weer iemand erbij die, zoals je zegt, het licht gezien heeft. En die zegt van, oké, dit was fout van mij. En ook dat kan een toonbeeld zijn voor andere mensen die misschien ook nog in het twijfelproces zitten van, ah ja, het kan veranderen. Ja. Dit is niet een 1-0 situatie. Dit is een spectrum, dit verandert.
Ja.
Ja, alle stappen richting vooruitgang zijn
zij
goede stappen voor mij.
Zij zou eigenlijk nog altijd die rolmodelfunctie die ze eigenlijk had, verleden tijd dan weliswaar, die zou ze nog steeds kunnen vervullen, waren het dat ze zich ervoor openstelt.
Ja. Ja, maar misschien moet ze gewoon, ik weet niet, heeft ze eigenlijk ondertussen al eens gepraat gewoon met mensen, met transpersonen?
Dat weet ik niet.
Dat zou misschien echt al heel veel kunnen oplossen.
Dat zou al heel veel kunnen oplossen. Ik denk ook, want volgens mij zijn er ook mensen die best wel bereidwillig zijn om dat te doen.
Maar
die
zouden
zeggen van, Joanne, als je vragen hebt, ik ben hier. Hè.
Ja.
Wat ik vooral ook tof vind, persoonlijk, want ja, ik zeg het, we go way back. Mm-hmm. Ik heb ooit in een ver verleden een bachelorproef gemaakt over transgenderisme, die jij nog beluisterd hebt. Ik denk dat mijn grootste bezorgdheid toen ook al was, wees respectvol, luister naar de stemmen die het wel weten, want jij weet het even niet. Hè? Dus stap terug. Heb je het idee dat in de algemene media nog niet echt het geval is?
Ja, er wordt nog te vaak over ons gepraat zonder ons. En dat dan getoond aan het grote publiek. Er was bijvoorbeeld ooit een reportage op tv van Kat Kerkhoffs.
Kat
die
samen, grenzen.
Ja, Kat zonder grenzen. En die had een panel van BV's bij zich.
Allemaal cis.
Allemaal cis-mensen. En die spraken over transpersonen. Wat hun mening is over transpersonen. Ja, ja, en dan loopt het al fout.
En het
fout,
waren ook niet de mooiste meningen, hè? Laat ons eerlijk
nee,
zijn.
Nee.
Ik herinner me, ik denk, een Herman Brusselmans die dan zijn typische zelve is. En ik snap, dan is dat waarschijnlijk... Wat is dat dan? Entertainment value? Maar... Ja.
Het is laagdrempelige entertainment dat ze proberen brengen hebben. Maar ik maak ook laagdrempelige entertainment in mijn job.
Ik heb het gevoel dat ze dan denken, we verkondigen de mening van de Jan Modaal, van Jan met de pet.
Zo van, dit is eigenlijk een café waar allemaal mensen zitten en ze praten over het onderwerp. En dat gebeurt effectief. Maar het is niet veilig om dat als het soort enige beeld dat er is, dat een toon te spreiden op tv.
Dat is geen representatie.
Nee. Nee, dan moet je er bijna bij zeggen van dit is één huiskamer die praat over dit soort issues, maar hier zit geen waarheid in. Dan
zo
moet
even
je dat
een soort van pling, nota van de redactie.
Ja, ja, ja.
Dit is misschien de mening van die mensen. Eigenlijk is die, laat ons eerlijk zijn, ook niet zo relevant. Nee,
ja, en vooral ook omdat... Als we even een vergelijking maken. Bijvoorbeeld, stel nu, het gaat over people of color en rechten die zij hebben of waar zij voor strijden. Je gaat daar een volledig wit panel zetten die even een mening gaat geven over hoe dat aan het verlopen is.
Ja.
Dat kan niet, want je maakt het zelf niet mee. Je snapt nooit 100% de gevoeligheden of waar dat je voor aan het werken bent. En dat is eigenlijk hier hetzelfde. Dat zijn mensen die misschien daarmee wel al in contact gekomen zijn. En Stefan de Gant had dan ook zoiets gezegd van kijk, als mijn kind transgender is, hè, je m'en fout, voor mij maakt het niet uit, ik ga die steunen. Maar dan komt daar weer het thema van non-binariteit erbij. En dan slaat hij de bal volledig mis, omdat dat weer iets is dat hij nog niet goed kent. En dan denk ik, maar zwijg dan even als je het niet goed kent. Zwijg dan gewoon even, begin er geen mopjes over te maken.
Ja.
Laat iemand aansluiten bij dat panel die het meegemaakt heeft. Laat die even zijn haar of hun verhaal vertellen. En ga er dan mee in gesprek. Stel vragen, toon uw interesse. Ik denk dat de algemene bevolking veel meer gaat leren van zo'n programma dan gewoon naar vijf mensen kijken die keuvelen over amai, wat een zicht, of amai, wat is dit?
Ik denk dat dat nog maar eens bevestigt dat meningen... weet je, misschien is het niet zo belangrijke mening als wat je denkt. Ik denk dat op zich dat we veel meer gaan ontdekken met nieuwsgierigheid.
Ja.
Ja.
Ja, echt wel.
Ik snap trouwens, ik snap de reflex van jouw lief, dat ze zei van, misschien moet je dat niet doen. Maar oprecht, ik ben wel heel blij dat je dat wel wil doen. Want ik denk ook wel dat dat een soort gesprek is dat bijna belangrijk is om te moeten hebben. En dat wil niet zeggen dat jij de soort van spokesperson voor alles en
nee,
iedereen...
Nee, want dit is ook alles wat ik nu gezegd heb al. En wat ik nog ga zeggen, is volledig hoe ik er tegenover sta. Je gaat volgens mij heel veel transpersonen vinden
die
zoiets
anders...
hebben van, oh my god, zwicht. Dit is niet hoe ik denk.
Ja.
En dat is zo. Ja. Ook binnen de community heb je verschillende visies op
uiteraard,
dingen.
Ja, maar dat is ook binnen feminisme zo.
Tuurlijk,
dat is ook binnen klassenstrijd zo. Dat is binnen alle mogelijke facetten zo. Maar op zijn minst moet je iemand uitnodigen aan de tafel die er op zijn minst ervaring mee heeft. Dan.
Ja, het zou inderdaad heel gek zijn mocht je nu met andere personen die er minder voeling mee hebben, dit gesprek aangegaan zijn. Maar dit is wel iets wat dat op heel veel momenten in de media nog altijd gebeurt. Een gesprek aangaan over iets zonder dat er iemand bij zit die eigenlijk echt weet hoe het is.
Ja, ik ga er een van mijn favoriete quotes bij halen. Dat komt van een YouTuber, Anita Sarkeesian. Die heeft ook heel feministische filmpjes op YouTube gemaakt, waarin dat ze zei van het is zowel mogelijk om en noodzakelijk zelfs, om enerzijds media te kunnen consumeren met alle plezier, maar daarnaast ook kritisch te kunnen kijken naar de mogelijk schadelijke of problematische effecten daarvan. Hè? Want je krijgt nu dan zo'n soort van storm in een glas water. De mensen op Twitter zijn kwaad. Goh, maar misschien ook wel terecht. En misschien moeten we vooral inderdaad kunnen zeggen, het is niet dat we Kat Kerkhoffs verbranden bijvoorbeeld. Het is niet dat we eender welk programma afketsen. Het is niet dat we Joanne tot in de oneindigheid zullen verwensen. Maar je kan best wel kritisch zijn over uitspraken of programma's of series, zonder dan het hele product af te zweren.
Ja, en er wordt inderdaad heel snel gezegd, de mensen op Twitter zijn boos. We zijn niet boos. We leggen gewoon de pijnpunten nog eens bloot.
We zijn niet boos.
We zijn niet boos.
Ja. Dat is nog erger.
Nee, we leggen vooral de pijnpunten die er zijn nog eens op tafel. We geven programmamakers dan een soort van nieuwe basis waarvan ze kunnen vertrekken, om dan de volgende keer weer al te zien dat daar geen rekening mee gehouden is. Of dat ze daar niet genoeg naar geluisterd hebben. En dan wordt het al snel eens een beetje gefrustreerd.
Ja.
Ja, en dan krijgen we weer, oh, maar je bent niet verbindend genoeg. En dit en dat. En denk, ja, dit is een vicieuze cirkel, zo kun je blijven gaan. Als je een laagdrempelige entertainment maakt, helemaal pro. I love laagdrempelige entertainment. Maar praat met mensen, doe het goed. Zorg dat het product dat er staat juist is, zeker als je over een doelgroep praat. En dan is iedereen gelukkig. En dan kunnen wij ook op Twitter in plaats van boos zijn gewoon mee applaudisseren.
En dan ga je zeggen, jee, representatie!
Ja, Kat heeft dat kei goed gedaan.
Ja.
Zo, dat.
Ja.
Daar zouden we moeten kunnen komen.
Ja, ja. Dat zal hopelijk ooit gebeuren.
Ja, ik ben super positief daar rond. Ja. Ik denk het wel.
Wij raken hier uiteraard maar een tipje van de ijsberg aan. Om hier een mening over te vormen, zou ik vooral aanraden om er meer over te vragen, te lezen, te ontdekken, te kijken. Waar kunnen mensen terecht als ze hier meer over te weten willen komen?
Er zijn sowieso een aantal websites waarbij je terecht kunt. Transgenderinfo.be is eigenlijk een heel goede site. Daar staat alle terminologie bijvoorbeeld uitgelegd van hoe kun je correct over transpersonen spreken. En daar word je ook doorgelinkt naar heel veel andere sites, zoals bijvoorbeeld Savaria, een organisatie die zich inzet voor holibi en transrechten bijvoorbeeld. Of awel.be voor jongeren. Daar kun je ook altijd terecht als je met vragen zit.
Alright, die info ga ik sowieso al in de show notes knallen, zodat mensen die zich daarin willen verdiepen, dat die daarmee aan de slag kunnen. Maar waar dat ik vooral in wil duiken vandaag, mm-hmm, is ook uw huis natuurlijk. Jouw ambities, dromen, verlangen. Als het vertellen over je jeugd. Nee, dat is nog net niet. Nee, ik ben vooral benieuwd van waar die voorkeur voor Ravenclaw bij jou vandaan komt.
Die was er eigenlijk heel snel. Ik was als kind zo het nerdje niet van de klas, maar eigenlijk wel zo. Ik noemde mezelf geen nerd, maar als ik nu terugkrijg, ja, kijk, was ik dat absoluut wel. En zo het analytisch denken en steeds alles in een denkproces zien en heel veel bezig zijn met school, met punten, met resultaten, met door anderen als snugger aanschouwd te willen worden. Dat ik dacht van, dit is Ravenclaw. En dan kwam op een bepaald punt Luna Lovegood in de serie erbij en dacht ik, dat excentrieke dat daar zo wat in zit, hè? Die Ravenclaws zijn allemaal heel slim, maar die hebben dus duidelijk ook wel zo wat een gek kantje. Daar zit zo wel wat aan. Dan dacht ik, ja, dit is het.
Is Luna dan ook zo iemand waarmee dat jij bijvoorbeeld jou het meest kan identificeren, waarvan je denkt, ja, dat is ze.
Nee, maar ik wou die zijn. Ik dacht, oh, die is zo cool.
Dat is waar.
Die cared zo weinig over wat er rondom zich aan het gebeuren was. En dat was zo'n beetje een utopie voor mij. Ik was zo analytisch bezig dat ik overal een visie rond had en overal van op de hoogte wou zijn. Terwijl Luna, die was zelfs niet eens op de hoogte dat haar schoenen ineens verdwenen waren. Die moest dat ontdekken toen ze door de gang aan het lopen was. Ja. Snap je? Zo, het feit dat die combo, dat zij toch een Ravenclaw is en toch zo dat zweverige dat erin zat, dat vond ik heel cool. Daarom dacht ik wil meer Luna Lovegood zijn.
Dat is een nobel streven. Heb je ooit ook zo van die quizjes gedaan, à la Pottermore of zo, van die Sorting Hat toestanden?
Nee, omdat ik eigenlijk bang was dat dat ging blijken.
dat je geen toch niet bent. Ja. Amai, dan vind ik het heel dapper dat je hier zit nu.
Ja, ik vind het wel warm te krijgen.
Nu, vandaag krijg je de sorteerhoed van Shalini-behandeling. Dat is dan natuurlijk een gesprek waarin dat ik probeer te vroeten in uw brein. En aan de hand van een soort self-made sorting hat eigenlijk ga proberen achterhalen of dat Ravenclaw het huis is waarin dat jij je het meest ook thuis zou voelen. Hè?
Bring it on.
Bring it on. Are you ready? Oké. Okay.
Ik zou zeggen, ik zet er mij bij, maar die stoelen neer. Schrikkelijk.
Rowling, die werd 12 keer afgewezen voor iemand het Harry Potter script waardig vond om te publiceren. Hoe ver ga jij voor een project?
Extreem ver, ja. Echt, ik wil, als ik een idee heb van dit wil ik bereiken, dan ga ik alles doen om dat te bereiken. Dat was bijvoorbeeld het meest prominent, denk ik, in heel mijn radiocarrière. Ik wou presenteren bij Q-Music. Ik heb daarvoor drie jaar auditie moeten doen om nog maar te mogen beginnen aan een opleiding, om dan weer afgewezen te worden, om dan nog een jaar aan testen te blijven doen op mezelf, terwijl er eigenlijk niemand om gevraagd had dat ik dat wou doen.
Toch
ga ik het doen. Totdat dan eindelijk iemand zei van, oké, je mocht het proberen. Je mocht het gewoon eens proberen. Een halfjaartje in de nacht, doe maar. En ondertussen zit ik elke dag op de radio vast en ik ben er. En nu ben ik alweer aan het nadenken van, wat wil ik nu gaan doen? Ik ben nooit klaar.
Oké, okay, dus dat is, dan zo, ik herken dat heel hard, dat is dan gewoon even zo schouderklopje, goed gedaan, en
ja.
Next.
Ja, zo van, daar, ik had een tijdje terug een heel speciaal moment of zo. Ik was een serie aan het kijken over tijdreizen en ik ben daarna, even mijn lief vroeg aan mij, stel dat jij terug zou kunnen reizen in de tijd, wat zou je doen? Een jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar? En ik was erover aan het nadenken en mijn antwoord was niet. Ik wil niet terugreizen in de tijd. Ik ben heel blij met alles wat ik nu heb. Ik heb een fantastisch lief. Ik heb een mega toffe job. En toen wou ik nog iets zeggen en ben ik gewoon keihard beginnen wenen, omdat ik nog nooit stilgestaan heb bij het feit dat ik al zoveel dingen bereikt heb of zo.
Ah,
dat ik al zoveel dingen gehaald heb,
ja.
Omdat ik altijd vanaf ik iets haal, dat schouderklopje geef,
ja.
En naar het volgende begin te werken, dat ik niet stilsta bij wat ik wel al heb. En dat was toen even gebeurd en dat was heel heftig. Ja.
Want is dat dan confronterend? Is er dan iemand die jou soms met de neus op de feiten moet duwen en zeggen van, godverdomme Jana, kun jij nu even beseffen dat jij op jouw leeftijd eigenlijk al belachelijk veel hebt bereikt?
Ja, maar dat doet niks met mij.
Ah, ja.
Omdat ik altijd denk van, ja, ik heb dit bereikt, maar dit is nu mijn baseline.
Dit is het fundament, ja, het kan alleen maar naar het moet naar omhoog.
Ja. Dus dat doet heel weinig bij mij, maar ik heb dat wel nodig, denk ik. Omdat dat constant streven, dat gaat nu heel goed. Maar ik denk dat er ooit misschien wel een punt gaat komen dat dat vermoeiend gaat worden of zo. En dat burn-outs in onze sector komen heel, heel vaak voor.
Absoluut.
Ik denk dat dat heel vaak komt door jonge mensen die heel ambitieus zijn, heel ver willen gaan en nooit op de rem duwen. En ik wil dat scenario wel voor zijn. En als niemand mij af en toe eens zegt van, maar zie eens wat jij nu aan het doen bent. Zie eens die droom die jij had toen je 12 waard. Je zit die nu aan het beleven. Beleef die dan ook. En stop eens even met verder kijken. Als niemand dat doet, dan komt dat niet goed.
En ook zo, hoe zeggen ze dat? Stop to smell the flowers. Dat je af en toe gewoon even van het uitzicht moet genieten, bij wijze van spreken. In plaats van erdoor stampen en zeggen, ik moet het volgende project.
Ja, voilà. Maar dat is wel confronterend. Ja. Als je dan dat heel lang niet gedaan hebt. En even terug naar je vorige baseline moet grijpen. En dan zo, toen was ik heel ongelukkig. Zat ik niet goed in mijn vel, niet in het juiste lichaam. Had ik geen zicht op een job. Had ik geen lief. En heb je dat ineens allemaal. Fuck. Zo echt dat zo even zo. Dat is er al. Wat moet ik nu doen?
Je hebt nu eigenlijk heel veel persoonlijke ambities eigenlijk al verwoord. Hè. Je zegt van job, juist dat lichaam ook, identiteit, lief. Zijn die doelen die dat je absoluut wilde bereiken, heb je eigenlijk al bereikt? Wat zijn nu de nieuwe? Of weet je dat nog niet? Of zijn er al zo'n nieuwe concrete plannen waarvan dat je denkt, dit is mijn nieuwe ultimate life goal en vanaf dan zie ik wel weer?
Ik ben gestopt een beetje met doelen te maken daar rond. Omdat ik mezelf echt moet verplichten om een beetje het nu te leven en te genieten van wat ik nu aan het doen ben. Dus nee, voorlopig niet. Ik denk dat ik nu even wil groeien en perfectioneren wat ik nu aan het doen ben.
Dat blijft prestatie.
Ja, toch wel, hè?
Ja, shit, ik wist het.
Zo, wat ik nu aan het doen ben is heel tof, maar het moet beter. Het moet echt wel nog 10 stappen beter. Ja. Dat ik dat gewoon even ga doen. En vanaf ik daar terug op een muur bot, dan terug vooruitkijken naar wat wil ik hierna doen.
En die prestatiedrang, is dat dan omdat je graag externe validatie wilt? Dus andere mensen die zeggen, amai Jana, jij bent goed bezig. Of is dat echt gewoon een intrinsieke motivatie van, ik moet, godverdomme, beter, sterker, hoger?
Ja, dat ben ik. Anderen doen daar heel weinig aan. Als anderen zeggen van, wees blij met wat je hebt, want je hebt al superveel en je doet dat zo goed, dan denk ik, oké. Merci. Bye. Of als een baas zegt van, dit heb je heel goed gedaan, of dit zijt je heel, heel goed aan het doen, dan is dat wel zoiets van, oh, leuk. Maar nu ga ik meer doen, want...
Ja. Je bent maar zo goed als je laatste show.
Ja. En als die niet goed is, dan...
Existentiële crisis, we kennen
crisis,
het allemaal.
Ja, en het maakt me ook niet zo heel veel uit of dat bazen of mensen rondom mij complimenten geven of vertellen wat ik aan het doen ben of dat dat goed is. Ik voel dat heel hard aan bij mezelf. Ik ga ook nooit accepteren dat iemand zegt, ja, maar het was wel goed hoor. Terwijl ik zo het gevoel heb van, nee, ik vond het persoonlijk echt niet zo goed.
En dan kunnen ze jou ook alles wijsmaken wat je wilt.
Ja.
Jij voelt in jouw buik van, nee.
Ja, zo van, oké, dus fijn dat ik dus niet ontslagen ga worden. Want voor je was het wel redelijk goed. Maar voor mijzelf niet. En ik ga me daar even heel kut over voelen. Maar de volgende keer zal het beter zijn.
Ja. Ik denk dat je het eigenlijk al beantwoord hebt. Want ik wilde vragen, ben je dan iemand die graag functioneert in de spotlight? Of liever achter de schermen? Of maakt dat niet uit?
Dat maakt aan zich niet zoveel uit. Ja, dat is gek, hè? Misschien nu als antwoord of zo, maar dat maakt niet uit.
Gezien onze job eigenlijk wel, hè?
Ja, sowieso. Maar ik geniet van allebei. Ik heb vorig jaar, hebben ze mij gevraagd, van, zou je het erg vinden om een hele zomer niet te presenteren, maar wel achter de schermen volledig zelf een project te dragen waarmee we rond heel Vlaanderen gaan trekken met een mobiele studio. Zo, jij mocht dat niet presenteren, maar ik geef het wel volledig aan u. Wilt jij dit uitwerken? En ik zei ja. En ik vond dat nog altijd een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb en dat was achter de schermen. Ik kreeg nooit externe validatie van luisteraars van amai, tof wat jullie aan het doen zijn. Dat ging naar de DJ. Mm-hmm. En ik vond dat niet erg. Als ze mij dat opnieuw zouden vragen, ik zou het weer doen. Ik geniet heel hard van balans, denk ik. Van multi-inzetbaar zijn, van overal iets te kunnen bijdragen of iets te kunnen betekenen.
En zit dat dan ook in, want daar kom ik dan weer, denk ik, bij wat dat een heel intrinsieke waarde is voor Ravenclaw zijn. Zit dat dan in die leerdrang?
Ja.
Het is niet, als ik jou zo hoor, het is geen zoektocht naar erkenning. Nee. Het is echt heel hard, ik wil zelfontplooiing.
Ja, ik wil dit kunnen, ik wil dit proberen en ik wil zien, is dit iets voor mij, word ik hier gelukkig van? En als iemand je dan een verantwoordelijkheid geeft van bijvoorbeeld een volledig project zelf te dragen, zonder dat je daar erkenning voor krijgt op antenne, dan is dat voor mijzelf heel waardevol, want ik heb weer iets gedaan dat ik nog nooit eerder gedaan had. En ik kan voor mezelf weer zo een interne checklist afgaan van oké, skill volledig dit regelen, skill budget, skill whatever. Ik kan dit nu ook. En in de toekomst kunt je mij ook hiervoor vragen. Ja.
Ik zei ook, gezien onze job is dat misschien een beetje raar, omdat je in een zekere zin nu in een bepaalde mate een publiek figuur bent. Mm-hmm. Hè? Je presenteert op de radio, je communiceert heel openlijk op jouw Twitter, op jouw social media, over jouw seksualiteit ook onder andere. Je informeert mensen, je geeft ondersteuning. Vind je dat dan ook fijn om die rol op te nemen? Of heb je het gevoel dat je daar misschien zowel per ongeluk bent in beland of zo?
Nee, ik heb dat bewust gedaan. Want het is... Ik heb heel lang niet gepraat over mijn genderidentiteit, bijvoorbeeld. Ik wou gewoon mijn job doen. En niet te veel tralala daar rond, ik wou dat gewoon doen. Maar op een bepaald punt ben ik beginnen beseffen van ik kan niet volledig mijzelf zijn als ik daar niet over praat. Ik kan bepaalde nuances niet leggen. Ik hou mijzelf in om bepaalde dingen te zeggen of te doen. Omdat mensen niet weten wat de achtergrond daarvan is bij mij persoonlijk. En daarom heb ik wel beslist om daarover te gaan praten. En dat eerst even zo out of the way te brengen van kijk, by the way, ik ben trans, dit is hoe het zit. Waardoor je automatisch een soort van rolmodel wordt. Want je bent in de media, je helpt mee aan die representatie van transpersonen in de media. Maar bij mij is dat gewoon door daar te zijn. En als ik het nodig vind om iets te zeggen over iets, dat ook gewoon te kunnen zeggen. Maar eigenlijk ben ik er gewoon. Ik doe mijn job nog altijd. En ik toon op die manier aan van mensen zitten er niet altijd te veel mee in. Doe vooral wat je graag doet, waar je mee bezig wilt zijn. En dan komt het wel goed. Ook ongeacht hoe dat je je voelt of wie dat je bent. Het is wat je zelf doet dat het verschil gaat maken.
Ben je daar misschien in de voorbije jaren aangenaam of onaangenaam in verrast dat mensen waarvan dat je misschien dacht dat ze open stonden voor verschillende meningen of zo, dat ze misschien toch nog conservatiever uit de hoek komen? Heb je dat al meegemaakt?
Ik denk dat het algemene beeld binnen de media daar rond redelijk conservatief was vroeger. Ik weet nog, niet per se bij Q, maar ook bij andere zenders, dat ik audities deed. Hè, en dat het meer ging over hoe gaat uw traject eruit zien en hoe gaat jij veranderen.
Kwaliteit als DJ.
Ja, van welke impact gaat dat hebben op wie dat je bent en uw stem en whatever. En minder over luister eens naar wat ik nu laat horen. Bij andere personen kun je ook niet de impact schatten van wat gaat hij over een jaar, gaat hij zwanger zijn of gaat hij een ongeval meemaken of whatever. Je weet dat ook niet. Dus je zou er eigenlijk niet naar mogen kijken bij mij op dat moment. Je moet mij beoordelen op wat ik kan.
Ja,
en dat gebeurde niet.
Op het moment dat jij een proefprogramma maakt, dan zou het eigenlijk puur moeten gaan over die intro, die outro.
Dit is het product nu.
Ja. Ja, maar uw stem.
Ja. Ja. En dat was heel jammer dat eigenlijk bij alle Vlaamse mediabedrijven, allemaal, want ik heb dus allemaal afgegaan, dat overal een vraagteken was. En dat er eigenlijk dan tot dat Q gesprongen is, niemand zei van we gaan dit eens proberen.
We gaan het erop wagen.
We gaan het gewoon doen.
Ja. Hypothetisch, stel dat je, niet noodzakelijk over jou persoonlijk, maar stel dat je bijvoorbeeld een bepaald discussiepunt aanraakt en fundamenteel heb je daarover echt compleet andere meningen. Kan je dan dat opnieuw loskoppelen van die mensen, zie je die mensen minder graag of maakt dat geen verschil?
Oh, dat vind ik moeilijk. Dat is echt geval per geval, denk ik. Ja. Ja, de intensiteit van het tegenargument van die persoon gaat daar heel veel mee te maken hebben. Hoe hard dat die dat ook persoonlijk op mij speelt, denk ik, is ook een belangrijke. Dus ik kan dat heel moeilijk zeggen in het algemeen. Dat gaat echt van het moment en de situatie afhangen. Ja.
Dus in sommige gevallen kan je perfect zeggen van ja, maar die persoon die denkt nu iets waar ik niet achter kan staan, maar ik blijf die wel graag zien, want het is persoon X, Y, Z. Mm-hmm. In andere gevallen zou dat misschien de vriendschap kunnen beëindigen.
Ja, omdat bijvoorbeeld, je kan dat ook bijvoorbeeld politiek gaan zien. Je hebt mensen die links zijn, maar die ook rechtse vrienden hebben. En die waarschijnlijk over bepaalde statements compleet anders denken, maar toch als vrienden wel overeen kunnen komen. Kan dat denk ik hier ook wel.
Ja. Ja. Heb je het daar dan niet moeilijk mee als je bijvoorbeeld weet van er is hier iemand ontzettend rechts, er zijn bepaalde onderwerpen die meteen vrij onbespreekbaar worden. Heb je het daar dan niet moeilijk mee om daar alsnog bevriend mee te zijn? Of kan je dat aan de kant schuiven dan?
Ik denk dat het zorgt vooral voor heel veel interessante gesprekken, denk ik al. Dat is ook al heel tof dat je daar eens over kunt praten. En dat je misschien ook wel... Je gaat elkaar constant proberen overtuigen eigenlijk van uw visie en uw mening. En dat opent alweer debatten en mogelijkheden voor uzelf om andere personen misschien iets bij te leren of te helpen verstaan, op zijn minst, zelfs zonder acceptatie, gewoon verstaan van hoe dat jij naar een bepaald topic kijkt. Dus het zou gevaarlijk zijn ook, denk ik, als je als persoon alle mensen die anders denken dan u, dat je die uitsluit, dat je die uit je bubbel houdt, dat je daar geen contact mee hebt, dat je daar geen vriendschapsband mee hebt. Want dan gaat je in een positief idee leven dat de wereld oké is. Dat iedereen denkt zoals u.
Een filterbubbel waar je dan heel ruw uit kunt ontwaken, bijvoorbeeld post-Brexit of post-Trump.
Ja, en dat je dan vooral ook schrikt van reacties van anderen als je daar eens naar buiten gaat. Daarom ook het afblokken van heel slechte meningen, meningen die niet zijn wat mijn mening is. Ja, als die echt te ver gaan, dan moeten daar grenzen in getrokken worden, maar die moeten er ergens ook wel zijn, zodat je wel nog ziet van de wereld is niet hoe dat jij denkt dat de wereld voor u zou moeten zijn. De wereld heeft heel veel verschillende kanten en je moet wel blijven vechten als je wilt opkomen voor hoe dat jij denkt.
En jouw mening, hoe formuleer je die dan? Vertrekt die vanuit opnieuw dat analytische? Ga je er externe bronnen bij halen? Of is dat iets dat heel hard vertrekt van gut feeling, van buikgevoel, van ik weet, dit is juist, dit is fout? En vanuit die optiek begin ik te discussiëren?
Als het over een onderwerp gaat dat mij nauw aan het hart ligt, dan ga ik altijd vanuit mijn gut feeling praten. En wel eens aan heel nauwe vrienden vragen van wat denk jij hierover? Is dit oké als ik dat zo verwoord? Als het over een onderwerp gaat dat ik heel weinig over weet, dan ga ik wel altijd het podium geven aan anderen. Maar ik vertrek ook altijd in mijn mening deels vanuit wat is nu het algemene beeld dat heerst in de samenleving. En bijvoorbeeld ook als het over trans issues gaat, zou ik heel hard kunnen vertrekken uit dit is hoe het moet zijn, dit is het juiste, wat jij doet is verkeerd, dit is hoe je het moet verwoorden, dit en dit en dat. Maar ik geloof daar minder hard in. Ik geloof meer in, oké, dit is de huidige situatie in de samenleving. Kijk, dit is hoe jullie er naartoe kijken. En ik kan dat ergens verstaan, want dat is misschien het enige dat je ooit gekend hebt. Maar als je dit en dit en dit element aanpast, dan verandert er heel weinig aan hoe dat jij jezelf uit, maar maakt het voor ons toffer om erbij te kunnen zijn. Dus ik vertrek altijd vanuit dat. Bijvoorbeeld ook het show met Kat Kerkhoffs, haar programma dat we besproken hebben. Ik heb in mijn tweet bijvoorbeeld gezegd van kijk, dit is laagdrempelige entertainment. Ik weet het. Omdat dat is wat de algemene bevolking denkt van ja, maar het is geen debatprogramma waarbij dat er hoge meningen... Nee, het is gewoon... Dit is laagdrempelige entertainment, I know. Ik maak ook laagdrempelige entertainment, I know. Maar doe het even goed. Ja.
Je kan ook perfect laagdrempelig entertainment maken en het goed doen. Ja, hè? Voilà. Het een sluit het ander ook niet uit.
Het is dat. En als ik dan gewoon een tweet had geformuleerd van dit is fout, 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 dan weet ik van het komt niet binnen. Nee. Bij de mensen die je wilt bereiken gaat dit verkeerd binnenkomen. Dus laten we vertrekken vanuit hun denkbeeld en daar gewoon heel stilletjes dingen bij bouwen.
Ja, daar moet je dan toch ook onmenselijk veel geduld bijna voor hebben, want ik word al moe als ik het u hoor zeggen bijna. Nee, maar dat is echt. Ja, ja. Want dan denk ik, je vertrekt vanuit een ongelooflijk empathische plek, waarin dat je zegt, oké, ik ga mij nu even in het hoofd verplaatsen van degene die het allemaal niet verstaan en we mogen niks zeggen en politiek correct. En dan ga jij zeggen, oké, rustig.
Ja, maar daarom doe ik het ook maar af en toe. Ik ga niet over elk issue mij uitspreken. Ik ga, als ik het voel en het goed zit, dan ga ik mij erover uitspreken op die manier. Ik weet dat ik mijn coming-out gedaan heb op Q Music, mijn eigen programma, Sekspraat, dat ik het ook zo luchtig heb proberen verwoorden dat iedereen het zou begrijpen waar het vandaan komt en hoe het zit. Ik heb dingen gezegd van bijvoorbeeld seksualiteitsbeleving is voor mij een onzeker punt. Maar ja, bij vrouwen, hè, dat is al vaker dat er een keer iets aan het lichaam is dat onzeker is. Gewoon zo om zo die bepaalde luchtigheid of zo, dat zij zouden snappen. En waarmee dat ik waarschijnlijk ook weer andere mensen keihard beledig. Hè, die dan denken van, ja, maar ja, dat is een stereotype, je mocht dat niet. Ja, ik weet het. Maar het is zo moeilijk om mensen met een ander gedachtepatroon om te bouwen. Dat je daar zo stap voor stap dingetjes moet beginnen afbreken. En dat is voor mij ook altijd een heel moeilijke. Om dan zelf ook geen fouten te gaan maken of zo daarin.
Maar dat is wel, als ik u daarover hoor praten, dat is wel ook vanuit een bepaald idealisme dan. Dat je denkt van, we geraken er wel.
Ja, ik geloof daarin. Ja, je merkt dat, hè, dat de oudste generatie was het meest wereldvreemd op vlak van trans issues. De jongste generatie, TikTok-generatie, groeit daar mee op. Je kunt geen 5 TikToks zien passeren. Of daar gaat er iemand over iemand die in transitie is gegaan of zo. Het komt zoveel meer voorbij. Mijn vriendin bijvoorbeeld, die heeft lesgegeven in het onderwijs. En die ziet nu ook dat de klas waar hij voor staat, dat het zeggen dat zij een vrouwelijk lief heeft, dat dat al bijna applaus wordt onthaald door die groep. Terwijl dat vroeger iets gek zou zijn dat je leerkracht tegen u zegt van, die valt op vrouwen ook. Dus we zien daar wel een positieve evolutie in. En ik denk dat het gewoon aan ons is, als mediamensen of gewoon personen die een publiek hebben, om te helpen om dat nog iets sneller te doen gaan en vooral de juiste dingen aan te reiken om dat sneller te doen gaan. Maar daarom niet meteen een generatie die het nooit gekend heeft, volledig te gaan afbreken.
Met de vinger te wijzen.
Ja, ik haat het vingertje wijzen. Verschrikkelijk vind ik dat.
Ja, want de morele superioriteit die daar soms bij komt kijken, daar ga je heel veel mensen ook niet mee bereiken, hè? Ben je ze kwijt.
Ja. Dus ik wil ook niet boven mensen gaan staan of zo. Of hun het gevoel geven van, you don't matter anymore. Dat wil ik ook niet. Het is wel even zo van, oké, je bent echt te ver aan het gaan in je privilege en je vergeet even dat er nog heel veel andere mensen zijn die niet zijn zoals u. Maar we gaan die nu erbij gaan betrekken. We gaan dat allemaal gelijkstellen. En dan gaan we vooruit gaan.
Dat vanuit een drang om een soort van community te bouwen, waarin dat het allemaal, om het even met de woorden van High School Musical te zeggen, we're all in this together.
Ja, dat zou ik het leukste vinden, mocht dat kunnen. Ja. Ik weet dat altijd moeilijk gaat zijn, omdat mensen bouwen communities rond personen waar ze zichzelf mee identificeren en waar ze zich het beste bij voelen. En dat gaat nooit helemaal hetzelfde zijn tussen iedereen. Maar ik zou het gewoon echt heel fijn vinden als de modale Vlaming, de persoon die thuis naar tv kijkt en alleen maar dat als infobron of nieuwsbron van de boze enge buitenwereld of zo, mocht die ook mee kunnen stappen op dat verhaal door het heel laagdrempelig aangeboden te krijgen van wat er allemaal is, zonder dat hij zich op welk punt dan ook gevangen of aangevallen moet voelen. Daar wil ik heel hard aan werken. En dat is heel moeilijk, dat vraagt heel veel tijd. Dus stapje voor stapje, soms ook eens wat gas terugnemen als je voelt van, nee, dit is verkeerd binnengekomen. Dat moeten we eerst even rechtzetten voordat we verder gaan. Maar ik geloof wel dat dat de manier is om ervoor te gaan.
Ja. Ik merk ook, als je het hebt over jouw manier van aanpakken, er is ook een heel grote drang bijna om mensen vooral niet te bruskeren bijna, niet te kwetsen.
Ja.
Vind jij het dan moeilijk om in te gaan tegen wat vrienden of familie van jou verwachten?
Ik ben echt een pleaser. Ja, ja. Zo hard een pleaser. Ik hoop dat niet Hufflepuff is, want dat is geen probleem. Maar ik wil mensen niet boos maken.
Ja.
En dat is heel moeilijk als mensen dan een andere mening hebben dan u en u daardoor niet aanvaarden of accepteren. Zelfs dan wil ik die mensen eigenlijk niet boos maken. En dat gaat niet altijd. Dus moet ik op zoek gaan naar een balans tussen die iets minder boos maken, maar die ook nog niet alles geven, waardoor die misschien richting dat boos maken kunnen gaan.
Ja.
Ja.
En die drang die je dan voelt, vertrekt dat vanuit, je wilt ze inderdaad niet kwetsen? Of is dat meer vanuit de optiek van, ik wil vooral ook dat ze mijn leven misschien niet nog moeilijker maken dan dat ze al doen.
Ik denk allebei.
Oké.
Ja, ik denk van als ik nu de verkeerde stap zet of zo, dan gaan die zich nog meer gaan tegenkanten tegen wie ik ben en wat ik doe. En dat wil ik absoluut vermijden, want dan had ik misschien beter gewoon niks kunnen zeggen of zo, want die baseline die zat wel goed. Ik wil niet verlagen of zo naar dat niveau. Ik wil jullie dingen aanreiken om mee verder te gaan. Niet jullie naar beneden halen, want het feit dat jullie zo denken, gaat ook wel ergens een oorsprong gevonden hebben. En ik snap dat dat heel moeilijk is om dat te veranderen.
Ja.
Ja. Ik probeer altijd echt... Het is, oh, dat is vermoeiend, hoor.
Ja.
Het is echt vermoeiend om altijd te denken aan... Oké, waar komt bij de andere persoon zijn haar of hun gedachtegoed vandaan? Hoe is dat opgebouwd? En op welke plekken moeten we gaan ingrijpen om daar iets aan te veranderen?
En ook dat proberen te begrijpen. Hè? Ja. Want een heel groot deel van wat je zegt is niet alleen de empathie ervoor opbrengen, maar ook nog...
Te begrijpen.
Begrijpen waar komt dat vandaan? Waar zit het pijnpunt? Ja. Hoe kunnen we daar in de, bij wijze van spreken, de HTML-code een paar woordjes veranderen?
Ja.
Zodat dat gereboot wordt op een deftige manier.
Ja, dat is echt wat ik probeer te doen. En dat is echt, ja, dat is super moeilijk.
Ja, bewonderenswaardig, zou ik zeggen, want halleluja.
Maar dat is denk ik gewoon, dat zal een persoonlijkheidskenmerk van mij zijn of zo. Van, ik wil niet nog meer verdeeldheid zaaien. Ik wil best iedereen samenbrengen of zo. Maar wel in alle verscheidenheid die hier bestaat en dat iedereen daar akkoord mee is.
Dan moet ik een quote van Dumbledore bovenhalen. Hè. Ik heb hier een quote staan. En dat was eigenlijk ook een die perfect in het begin had gepast. Want Dumbledore zelf, die zegt in Harry Potter en de Vuurbeker op een gegeven moment, onze kracht is even groot als onze eensgezindheid, onze zwakte even groot als onze verdeeldheid. We kunnen oneenigheid en vijandschap alleen bestrijden door een even grote mate van vriendschap en vertrouwen te tonen.
Ja, heeft hem goed gezegd, die man.
Slimme man, hè.
Ja.
De slimme man, dan Dumbledore. Maar dat ben jij, basically.
Ja. Ja, ja, echt wel. Ik vind het goed, ik kan er niks aan toevoegen. Echt goed.
Ik heb u bij deze uw mantra gevonden voor de rest van uw leven.
Dat is waar.
Ik hoorde u zeggen, je bent een gigantische pleaser.
Mm-hmm.
Je wilt eigenlijk ten alle kosten vermijden dat je mensen kwetst. Je vertrekt vanuit een ongelooflijk maniacale hoeveelheid geduld. Wat sluit dan meer aan bij hoe dat jij jezelf presenteert in verschillende groepen? Ga jij consistent zijn in wie dat je bent? Of ga je als een soort van chameleon je aanpassen naar gelang wie dat er voor je neus staat?
Ik ben een chameleon. Ja, ja toch wel. En ik ben een chameleon en ik betrap mezelf daarop en ik word daar heel ambetant van op sommige momenten. Ik weet als ik in een nieuwe groep kom, het eerste wat ik ga doen is rustig toekijken, zien hoe de groep fungeert, wat zo de rolpatronen zijn in de groep, wie de leider is, wie de vertrouwenspersoon is, hoe mensen met elkaar praten. En dan ga ik dat allemaal nadoen. En dan...
dan... En welke rol wil jij daarin opnemen? De leider of de sidekick of degene die...
De koffiemadam, denk ik, in het begin. Ja, ik ben echt wel iemand die bij een groep komt en die heel afzijdig blijft.
Ja.
Wel...
Maar dat blijft toch niet zo?
Nee,
ik ken jou niet als
de
afzijdige
persoon. Nee, totaal niet. Het hangt ook af van hoeveel indruk de groep op mij maakt of zo. Als het een heel welcoming groep is, dan zou het kunnen dat ik daar wel begin in dat stadion, maar tegen het einde van de avond mee met de leider staat te verkondigen wat er verkondigd moet worden. Maar als dat een moeilijke groep is, waar ik voel van oei, het duurt wel een tijdje voordat je hier een plekje in kunt vinden en erin kunt komen, dan zou die afwachtende houding wel echt lang kunnen duren.
Ja.
Ik weet op de redactie van Q bijvoorbeeld, dat zijn allemaal mensen waar ik naar opkijk en die ik al heel lang op de radio hoorde en dacht van, oh, die zijn zo cool. En dan ineens ben je daar deel van die groep. Ja, dat is onwennig hoor, in het begin. Dat is wel zo wat van, oef, ik kijk zo op naar u en nu doe ik hetzelfde als u. En, maar ik ben wel nog altijd minderwaardig, hoor. Allee, geen zorgen hebben, je bent nog altijd... Ja, ik ben nog altijd dit. En dat heeft bij mij toch echt al 2 jaar geduurd voordat ik dat gevoel niet meer had. En dat was eerst van, ik wil eerst nu even bij mezelf bewijzen dat ik het waard ben om in deze groep te komen. Of zo. En dan heb ik, vanaf dat ik dat bereikt heb, dan voel ik mij wel oké. En dan ga ik wel echt vol aan mee in alle fratsjes en grappen die gebeuren. Maar die afwachtende houding, die duurt soms echt lang bij mij.
Ja. Dus zo kat uit de boom kijken, kan jij dan wel, want je wordt in zo'n groep gesmeten, kan je dan wel op het moment zelf al voelen of zeggen van die persoon ga ik leuk vinden of die niet, of vraagt ook dat tijd?
Ik benoem dat wel snel, denk ik, in mijn hoofd van oké, dus die is luidruchtig, die doet dit, die doet dat. Oké, dat is dat type persoon. Die is dit, dit en dit. Oké, dat is dat type persoon. Ik denk dat ik me even daarbij ga aansluiten, want dat is meer hoe ik ben. En dan ontgroei ik dat zo'n beetje misschien of zo, of evolueer ik. En dan voel ik wel bij mezelf dat ik terug naar andere personen ga zoeken in de groep waar ik dan meer bij pas of zo. Of waar dat heel hard fluctueert. Ik ben ook wel de persoon die dan, als ik een plekje gevonden heb in een groep en mij goed voel, en er komt iemand nieuw bij in die groep,
even recalibreren zo.
Ja, dat ik mezelf daarin herken van, ik heb ook ooit daar gezeten en toen was er weinig aandacht voor mij of zo. Of toen voelde ik mij niet meteen welkom. Ik wil niet dat dat met die persoon ook gebeurt. Dus ik ga die heel snel zo, je bent niet weer, hoe is het met u, ça va? Even al proberen mee te rekken in heel het verhaal, gewoon maar om ervoor te zorgen dat die niet dat ook moet meepakken. Dus ik ben eigenlijk heel vaak meer bezig met wat de andere mensen doen, denken en laten, dan dat gewoon eigenlijk los te laten en mezelf te zijn. Zoals ik hier nu gewoon bij u in de podcast zit. Gewoon praten over hoe dat ik over dingen denk en niet eerst nadenken over wat denkt die.
Wat in dat opzicht, ja, ik heb het al gezegd, wij kennen elkaar. Mm-hmm. Helpt dat om dit soort gesprekken überhaupt te kunnen doen of durven doen?
Ik merk dat dat aan het beteren is. Ik heb nu zo een paar keer een interview moeten doen onlangs, nadat ik mijn verhaal gedaan heb. En ik merk dat dat eigenlijk heel vlot gaat om daarover te praten, omdat ik mij op dat moment ervaringsdeskundige voel over het onderwerp. En ik weet dat de persoon tegenover mij dat niet is, want die is vragende partij om daar uitleg over te krijgen. En dan geeft dat mijzelf wel een soort van boostje of zo, in confidence, om iets te gaan vertellen. Als ik op antenne zit bijvoorbeeld ook, zelfs al helemaal in het begin, toen ik eigenlijk de vloer nog niet goed kende en de mensen ook nog niet goed kende, heb ik wel altijd zo al een soort van confidence gehad van wat ik hier aan het doen ben, is oké of zo ergens, want anders zat ik hier niet. Dus het helpt bij mij wel zo dat aanzien of zo dat je ergens voor jezelf stelt in een groep, dat bepaalt bij mij heel hard hoe open ik ben of hoe bloot ik ben. Ja. Dus op antenne gaat dat heel goed, want uw luisteraars luisteren naar u. Dus ze verwachten ook wel ergens dat jij open bent en dingen vertelt. Maar hier ook, jij vraagt mij dingen over trans issues, waar ik heel veel mee te maken heb gehad. Dan zou het gek zijn dat ik mij vragend opstel of zo naar u daarover, want ik heb wel mijn eigen visie, duidelijk. Ja. Dat eerst denken, ik ben echt een denker. Ja. Eerst heel, heel, heel veel denken en dan pas iets zeggen. Ja.
Oké. Okay. Ja. Ik ben eruit, Jana.
Is het... Cool.
Ik zie u in een kram schieten.
Ja, je bent een beetje in paniek.
Wil het weten?
Ja.
om u gerust te stellen, het is sowieso Ravenclaw. Yes. Maar niet alleen dat. Eén huis is heel moeilijk, hè. Mm-hmm. Eén huis is heel beperkend. Wat je heel vaak merkt, is dat er bij mensen een onderscheid is tussen hoe ze dingen doen en waarom ze dingen doen. En bij jou hoe jij dingen aanpakt, is heel erg Ravenclaw. Dat is heel analytisch, externe bronnen, wetenschap, research doen. Niet zomaar een mening vormen, maar inderdaad herkauwen, nadenken. Die externe input ook nodig hebben om die mening te kunnen formuleren. En je gaat inderdaad geen woord zeggen zonder dat daar eigenlijk al heel veel denkwerk aan vooraf is gegaan. Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt helemaal.
Maar jouw waarom? Ik weet niet of je het graag gaat horen. Jouw waarom is heel erg Hufflepuff.
Echt?
Ja.
Hoezo?
Omdat jouw Hufflepuff draait heel erg rond communities bouwen, rond empathie, rond geduld, rond hard werk, rond fair play. Jij vertrekt zo hard vanuit. Ja. Ik wil de wereld een betere plek maken. Ik wil mensen niet veroordelen, kwetsen. Ik wil het voordeel van de twijfel geven. En dat in combinatie met die Ravenclaw zorgt ervoor dat jij inderdaad ongelooflijk veel geduld en empathie gaat kunnen opbrengen voor mensen. Dus het is die combinatie die jou, denk ik, zo geschikt maakt ook om een spokesperson te zijn. Kan je jezelf daarin vinden?
Ik zeg het ook, de huizen van Harry Potter. Ik heb daar vroeger een mening rond gevormd en ik heb die heel lang gehad. Ik had altijd het idee, de mensen in Hufflepuff, die zijn wat terughoudend, die gaan niet zo ver komen of zo. Maar dat is ook niet waar, hè.
Nee.
Dat is ook niet waar. Nee, dat is niet. Dat is omdat ik dat vroeger dacht. En dat was wat het beeld gaf en hoe dat vrienden daarover spraken, daarover. Van Hufflepuff, dat zit niet zo ver in. Maar als je het nu zo zegt, dat is wel waar. Die mensen hebben echt heel belangrijke waarden en normen. En die gaan daar bijna prat op om dat te verdedigen. Dus eigenlijk heel mooi.
Die mensen, dat die ben mensen. Jij,
ja. Ja, juist, jij bent dat nu. Sorry, even process. Dus.
Mijn mensen.
Ja, ja, mijn mensen. People, heel people. Ja, nee, waar.
Maar wat je zegt ook, hè, ja. Het hele, je hebt altijd iets te zeggen in de keuze van de sorting head, hè, de sorteergoed. Als jij zegt, nee, ik wil daar niet, ja, dan ging je sowieso bij Ravenclaw uitkomen. Hè. Dus ik denk dat het logisch is dat je jezelf zo hard met dat huis identificeert. Ja. Omdat als ik jou hoor praten over hoe jij tot beslissingen komt, ja, dan is dat gewoon Ravenclaw.
Je moet zo lang nadenken dan die beslissing maar blijven uitstellen eigenlijk, omdat je al zo lang aan het nadenken bent over hoe dat je er gaat komen. Ja. Ja. Dus absoluut geen Gryffindor.
Nee, absoluut niet. Want ik was aanvankelijk nog een beetje aan het twijfelen, omdat je wel heel vaak, dat buikgevoel kwam heel vaak terug. Maar dat is ook een Hufflepuff-ding. Dat is een Hufflepuff- en een Gryffindor-ding. Maar omdat het bij jou bijna altijd vertrekt vanuit dat empathische, vanuit dat gevoel van ik geef om de mensen rondom mij en ik wil die vooral ook geen pijn doen, dat is Hufflepuff all over.
Maar mijn buikgevoel is ook redelijk beredeneerd.
Ja, maar ook daar...
Ik kan heel snel dingen bedenken voordat ik het uit mijn buikgevoel zeg. Dus dat zal daar wel wat
ik denk,
zitten.
Het versterkt elkaar, ongetwijfeld. Hè?
Ik ben blij.
Maar kijk, ik ben blij dat ik jou zo grondig heb kunnen analyseren, Jana. Ik wil heel graag afsluiten door het jou te laten zeggen. Hè. Ik ben Jana de Wilde.
Ik ben Jana de Wilde en ik beschouw mezelf als een heel mooie mix tussen Ravenclaw en Hufflepuff.
Dank je wel. Dank je wel, Jana. Dit was The Sorting Hat Revisited voor deze week. Info over wat in deze aflevering werd besproken en mogelijke doorverwijslinks kan je terugvinden in de show notes. Merci, Jana de Wilde, om zo'n geweldige gast te zijn. En uiteraard ook een dikke merci aan jou om te luisteren. Als je dit een goede aflevering vond, laat dat dan alsjeblieft of zeker gerust weten via Instagram, Facebook of door een recensie achter te laten. En zorg ervoor dat die aflevering niet spontaan verdwijnselt door ze te delen met jouw vrienden, zeker de Potterheads. Tot de volgende, Shalini out en Mischief Managed.